Hey Scale-up, hoe performt jouw leiderschapsteam? Hier Jorine,
Victor en Bart van de Scalingen podcast. 21 november is de Scale-up Summit. Thema:
Building your high performance team.
Met een waanzinnige line-up waaronder James Kerr van de All Blacks,
topondernemer Robert Versanten,
natuurlijk groeigoeroe Fern Harnish
en wij.
De Summit wordt mede mogelijk gemaakt door Van Lohman Tax Lawyers.
Tickets:
scaleupcompany.com.
Voelt een beetje als een schot voor open doel nemen.
Die moet je ook doen.
Ja, zeker, als hij er toch ligt. De titel van deze podcast is... Mijn managementteam is dysfunctioneel. Yeah. Waarom is dat erg? En vooral, ja, ik bedoel, hoppakee, daar gaat hij in het doel. En hoe ziet dat er dan uit? Wat bedoel je als je zegt mijn managementteam?
Ja, het klinkt natuurlijk wel dysfunctioneel. Klinkt inderdaad wel heftig. En er zijn volgens mij nog wel een paar graden in hoe dysfunctioneel dan wel en niet. Volgens mij hebben we deze aflevering gaan we maken over het managementteam. Of dat goed of slecht functioneert. Vooral in de dynamiek kant. Ja. Er zijn allerlei redenen waarom een managementteam misschien beter of slechter performt. En daar gaan allerlei afleveringen over. Maar deze aflevering duiken we volgens mij vooral over de teamdynamiek is dysfunctioneel.
Tussen elkaar, tussen verschillende teamleden.
Ja, en dit is dus, het kan managementteam zijn, kan natuurlijk alle andere teams. Maar wij focussen vandaag even op het managementteam. Omdat, en dat is wel, waarom is het belangrijk, hè? Het is niet voor niks regel. Rockefeller Habit nummer 1 in het lijstje Rockefeller Habits van de 10 is: zoals het managementteam vergaat, vergaat het de rest van de organisatie.
Maar zit hij nou gewoon veel leverage op? Dat wil ik graag.
Ja, ik heb in de voorbereiding had ik geschreven dat hierop is misschien de leverage wel het allergrootste. En ik weet, als ik heel eerlijk ben, als ik wat afleveringen terugluister, dat ik dat vaker zeg.
Nou, is toch mooi dat je gewoon gelooft in de dingen die je doet.
Dat is heel raar, want dit is toch mijn favoriete onderwerp. Wij begeleiden honderden bedrijven in dit stuk. We zitten de hele tijd met managementteams. Ja, je kan niet anders dat na al die jaren dat ik toch op dat dynamiekstuk zie ik gewoon de grootste belemmering ook vaak. Er speelt gewoon zoveel in de dynamiek. Als ze daar niet uitkomen, dan kan je nog zo'n goed bedrijf hebben of nog zo'n slim product hebben en nog zulke goede processen hebben. Maar als dat managementteam niet gezond met elkaar kan functioneren door een verstoorde teamdynamiek, dan stagneert gewoon alles. En ik vind dat eigenlijk gewoon dood en doodzonde. En ook nog goed op te lossen.
Laten we het even concreet maken. Wat is het nou? Hoe ziet het er nou uit? Je zegt, ik heb er al heel veel van dat soort teams gezien. Hoe ziet een dysfunctioneel MT, kan het eruit zien?
Ja, nou, dat is dus een groot antwoord. Omdat het op zich op heel veel lagen kan het naar boven komen. Wij gebruiken vandaag, dachten we dat het goed was om de theorie van de 5 dysfunctions of team van Pat Lencioni te gebruiken.
Vind ik zo leuk.
Heel leuk boek.
Om een beetje over door die layers te kijken waar dat zit. En waar ik vooral de mensen die luisteren toe wil uitdagen. Want het is, denk ik, als je nu even 2 minuten hebt zitten luisteren over teamdynamiek en de samenwerking. Dat kan alle kanten op. Dus wat bedoel je er nou mee? Wat gaat er eigenlijk over op luisteren naar deze aflevering. En rate dan is hoe je vindt dat je op die verschillende layers zit. En wat wij denken dat je daar heel goed mee kan doen is het ook met elkaar gaan bespreken. Want het kan zijn dat jij denkt dat op een bepaald vlak heel lekker zit en iemand anders niet. En dan weet je het helemaal niet. En wij merken dan als we ergens zitten dat er bijvoorbeeld te weinig vertrouwen in het team is. Komen we straks veel dieper op terug. En dat komen we tegen in alles. Namelijk dat iemand blijft zich over alles mee bemoeien. Ik ga op allerlei dingen checken. Iemand anders voelt zich niet gezien. Weet ik veel wat. Dat loopt door in die samenwerking soms voor jaren. Totdat we ergens dat gesprek voeren op tafel komt, je het oplost en dan is het weg. Nou, moet je voorstellen dat er een van die dingen die je gaat luisteren vandaag, dat je die kunt oppakken, dat je daar slagen in kunt maken, dat die uit dat team is. Waardoor je sneller met elkaar samenwerkt en in meer vertrouwen veel sneller problemen kunt oplossen als managementteam. Dat is een beetje de promise.
Ja, ja, ja.
En laten we dan bij het begin beginnen. Wat zijn de 5 dysfunctions of a team?
Ja, dus laten we beginnen bij dat Patrick Lencioni, iemand die we wel vaker hebben aangehaald, denk ik, in onze podcast. Die heeft daar hier gewoon een heel vermakelijk boek over geschreven en een mooi model bij gebouwd. Mm-hmm. Ik vond het een van de enige managementboeken die echt als parabel geschreven is.
Ja, ik vond het, ik moest met Wessel de Heem.
Echt?
Ja.
Jij houdt liever van droge theoretische stof. Ja, ik moet altijd een beetje vermaakt worden. Ik vond het heerlijk. Oh. Ik heb echt gesnoept. Het managementboek wat ik het snelst heb uitgelezen eigenlijk, want het is gewoon een romannetje. En heel herkenbaar, dus even heel snel. Het gaat over een nieuwe CEO bij een bedrijf wat niet loopt in de valley, in de Silicon Valley. En die erft een team. Ja, dat team loopt niet. Het bedrijf heeft in principe een onwijs grote kans om de markt te domineren, maar doet het niet. En dat komt eigenlijk allemaal door dat dysfunctionele team. simpel, kort samengevat. En zij gaat gewoon eigenlijk op al die 5 lagen die in het model van Lencioni zitten, gaat ze bijsturen. En nou ja, guess what? Daarna loopt het natuurlijk als dierenlier. Dus het is een leuke praktijkvoorbeeld en een goed model ook. En een van de dingen die ik nog wel even aanhaal in het boek, want ik vind een van de zinnen waar het mee begint, vind ik heerlijk. Namelijk dat Lencioni schrijft daar, als het je lukt om alle neuzen binnen een organisatie daadwerkelijk dezelfde kant op te krijgen, zou je elke bedrijfstak kunnen domineren in iedere markt altijd. En dat is echt een zin waar ik ook 100% in geloof. Ja. Ik heb liever goede teams met hele slechte businessmodellen en niet zulke beste ideeën. Maar echt gewoon teams waar bedrijven waar iedereen dezelfde kant op gaat, kunnen gewoon super, super ver komen. Maak de vergelijking maar met voetbal. Je kan allemaal sterspelers hebben en nog steeds geen Champions League winnen. En je hebt gewoon die heerlijke elftallen die gewoon niet de grootste, de beste mensen, maar hele goede teams bouwen waar alle neuzen dezelfde richting op staan. En dan kan je ver komen. En dat is gewoon heerlijk.
Maar Bart, wat zijn nou die 5 dysfunctions?
Ja, dus Pat Lencioni heeft een model gemaakt, een piramide. En die heeft een soort opbouw. Ik denk ook dat er een hele logische, chronologische volgorde in zit. Die als je die allemaal, als je die lagen goed doorloopt en goed hebt staan met je managementteam, dan heb je uiteindelijk mooie resultaten. Dat begint eigenlijk, de eerste basis is het vertrouwen. En in de 5 dysfuncties zegt hij, het vertrouwen is er niet. Het is afwezig. Er is geen vertrouwen tussen de teamleden. Dan is de laag die daarboven zit, is angst voor conflict. Dus we kunnen geen conflicten met elkaar hebben, of mensen zijn bang om conflicten met elkaar te hebben. Gaan ze in ieder geval uit de weg.
Voor helft, ja.
De derde layer is, we hebben geen commitment. We hebben geen commitment aan de doelstelling. Misschien ook wel geen commitment aan elkaar. Dus er is geen commitment. Misschien ook om samen te werken. En dan heb je daarboven accountability. Dus dat is het uit de weg gaan van accountability is de dysfunction. Mensen willen niet accountable zijn. Waardoor alles uiteindelijk toch op de schoudertjes van de ondernemer terechtkomt. En het laatste is geen aandacht voor resultaten. Heel vaak ga je als leiderschapsteam of als management, kijk je naar die resultaten. Waarom boeken we nou bepaalde resultaten niet? En ga je soms misschien ook nog één stukje naar beneden? Hebben we dan wel de accountability goed verdeeld? Maar wat die Pat Lencioni eigenlijk in zijn met zijn model behoeft is van, als je al die layers goed doorloopt, dat je dan alignment krijgt en dan ook heel erg goed kunt focussen op de resultaten en dan mooie resultaten kunt boeken.
Dacht jij niet de eerste keer dat je dit hoorde van, nou ja, maar het gaat toch gewoon om resultaten. Wat maakt het nou uit of je mijn teamleden elkaar vertrouwen of niet?
Nee.
Nee?
Nee, dat dacht je niet.
Nee, want bij mij kwam dit model naar boven toen ik al echt zelf ontzettend veel in eigen bedrijven en in bedrijf van vrienden waar ik werkte, zag dat er gewoon dat daar dingen gewoon niet goed in.
Ja, het is een prachtig model. Het is ook heel duidelijk. Iedereen snapt het. En de ingang is inderdaad precies wat jullie zeggen. Hè? De ingang is, hey, wacht even, er is niemand voelt zich verantwoordelijk voor het gezamenlijke resultaten. Er is een soort van lack of accountability. En dat is dan de veelgehoorde het probleem. Daar moet een oplossing voor komen. En die wordt vaak gezocht in, nou, misschien andere mensen aannemen of de structuur anders brengen. En het heerlijke van dit model is, als je het even laat zien, zeg, hey, zullen we eens even kijken wat die lagen die daaronder zitten. Het is niet voor niks een piramide. Hoe jullie daarop scoren? Want kunnen jullie gezonde conflicten met elkaar goed uitwerken in jullie meetings? Is er voldoende vertrouwen in elkaar en in elkaars functioneren? Houden jullie elkaar ook accountable? Kunnen jullie dat? Nou, dat vaak zijn de antwoorden daarop. Of tenminste, het komt behoorlijk vaak voor dat die onderste lagen niet helemaal, dat het fundament eigenlijk van de piramide niet heel erg sterk is. En als je dan is natuurlijk de learning daaruit van, laten we daar eens aan gaan werken, jongens. Laten we dat verstevigen. En dan zal je eigenlijk zien dat die piek van die piramide veel makkelijker gaat.
Mooi, dat die piek omhoog gaat. En wat ik ook wel een leuk, ik hou wel van modelletjes die behulpzaam zijn, ook gewoon heel, heel snel praktisch. En een van deze is dat je, volgens mij vaak als ondernemer of in het leiderschapteam zit je, en je ziet vaak maar één uitdaging of je ziet maar één layer waarop de problemen zitten. Dus nou, laat ik het fear of conflict.
Yep.
Hey, dus dan denk je van oké, we gaan conflicten uit de weg of we durven die gesprekken niet aan. Of dat is eigenlijk hier het probleem. Mensen delen gewoon dingen niet met elkaar of niemand brengt iets op tafel. Maar daar zit dan ook aan vast dat als jij het vertrouwen niet voelt... of dat je je zorgen maakt over van alles... dan zul je dat niet doen. En dan is er dus ook geen mogelijkheid om conflicten met elkaar op te lossen. En als je, hè, dus er zitten allemaal wederzijdse afhankelijkheden... en lijntjes naar die verschillende layers toe. Ja. En door daar eens een keertje in zijn totaliteit naar te kijken... breek je dat open.
Ja.
In, zeg maar, als je nou kijkt overal naar de teams die jullie begeleid hebben... in hoeveel procent van de gevallen zie je dat die piramide niet goed op orde is?
Zo. Ja, ik wil er wel een schot voor de boeg voor geven.
Nou, doe.
Nou, hoeveel teams heb ik voor me gehad? 150 of zoiets. Ja. Dit is in mijn optiek, en nogmaals, ik ben daar misschien niet de professor... maar wel misschien wel de ervaringsdeskundige.
Nou, kom op, je ziet er in ieder geval uit als een professor.
Dankjewel. Dit gebeurt echt veel meer dan we denken. Dus en ik doe die ook vaak dit soort testjes. Ik ben nu ook een track aan het maken om dit standaard aan te bieden. Maar ook in onze programma's, als het gewoon niet vooruit komt, dan denk ik, jongens, we gaan een zijstap maken. We gaan even naar de piramide van Lencioni kijken. En dan gaan we vooral natuurlijk even kijken hoe hoog jullie scoren op het fundament. Ja, verbazingwekkend is het bijna, is daar vaak toch echt veel aan de hand.
Ik wil nog graag een fikse verhaal toevoegen. Had je een percentage genoemd?
Nog niet, wilde ik wel gaan doen, maar...
Hoe is?
Ik ben wel benieuwd welk percentage jij bent. Nou, als ik kan terugkijken over die 150 management teams ongeveer... waar ik mee in groepen in hutjes op de hei heb gezeten... dan denk ik echt dat zo'n grofweg toch echt dysfunctioneel... dus dat er echt wat aan de hand is wat echt gewoon opgelost moet worden... zwaar dysfunctioneel, die ook niet verder kwamen, heel zwaar... wel 30%, durf ik zo maar te zeggen, 30%. Ik denk dat er nog 50% is... Van die teams, misschien wel 60, waarin er wel echt nog stappen te maken waren op alle lagen. En ik heb eigenlijk nog maar met 10-20% van de teams waarvan ik denk, nou, dat zit hier wel goed. Jullie en dat kan je gewoon testen. Je kan nog zitten een testje bij het boek. Wij bieden die testen ook aan. Dus dat is hartstikke leuk. Kan je gewoon cijfers.
Wel het boek verkopen hier.
Nee, ja, we zijn er wel enthousiast over. We verkopen ze niet, moet je gewoon kopen in de winkel, krijgen er niks van. Maar ik denk dat er, ik kom eigenlijk maar zelden. 10, 15, 20% misschien van de teams waarvan je gewoon voelt, hey, hier is voldoende vertrouwen in elkaar. Ze durven een goed conflict uit te vechten zonder dat het op de man wordt gespeeld. Er is hier voldoende accountability. Ze spreken elkaar aan op een gezonde manier. En het gezamenlijke doel gaat echt boven hun individuele doelen. Ja. No ego's. Dat zijn gewoon niet... dat is prachtig om aan te bouwen, maar ze zijn er niet zoveel.
Bart, hoe zie jij
het helemaal andersom?
Nee, zie je helemaal anders. Nee, ik denk dat ik me helemaal kan vinden in wat Fik zegt. En voor mij is het antwoord daarop dat ik denk dat het, net zoals in elke relatie, het heel erg op de loer ligt dat je continu dysfunctionaliteit krijgt. Omdat namelijk als je hard groeit, dan kom je in een nieuwe groei, in een nieuwe fase. Dan worden er andere accountabilities. En daar komen ze zeker nog op. Maar dan zijn er ook andere dingen waar je op moet kunnen vertrouwen bij je teamleden. Ja. En daardoor komt weer een hele nieuwe dynamiek. Ja. En die dynamiek, die kan zomaar... Dus je kan zomaar 3 jaar het heel erg lekker met elkaar hebben. En dan gaat er een nieuwe markt openbreken. Of weet ik veel, er komt corona. Of er komen allerlei
iemand
andere
komt in
dingen
andere levensfase,
uitdagen.
Heeft eigen,
ja, iemand krijgt een kind, weet ik veel wat, alles. Maar, en dat verandert gewoon dingen. Which is fine, maar je moet dan even met elkaar een nieuwe balans moeten bespreken.
En ga je door die storming, ook als er één iemand nieuws bij komt, hè, vergeten mensen ook wel vaak van, hey, zo'n managementteam wat toch intensief met elkaar moet samenwerken. Ja. 60, 70 uur misschien wel veel tijd met elkaar doorbrengt.
In een maand, toch?
In een maand. En die brengen veel tijd met elkaar door. En dan komt dan één nieuw persoon bij. Ja, moeten we dan welkom gaan zitten? Wij doen het altijd zo. Nee, je gaat altijd weer door die storming, norming, performing cyclus heen. En daar bouw je ook weer opnieuw aan vertrouwen, aan hoe je een gezond conflict aangaat. Als er iemand bij komt in dat team.
Dus het is een continu proces. Het is niet één keer goed neerzetten, helaas, pindakaas. Nou, het zou wel lekker zijn natuurlijk.
Ja, nee, dat is voor mij is duidelijk. Ik wil nog misschien wel één voor de luisteraar. Misschien, ik weet niet of we dat goed genoeg hebben belicht. Waarom hebben we het nou over teamdynamiek? Omdat je, dus ik zie het een beetje zo dat er een soort van bovenstroom en onderstroom in alle teams zit. Dus je bent natuurlijk gewoon een bedrijf aan het runnen. Dus je hebt je doelen, je KPI's, dat bespreken je met elkaar, je strategieën, waar ga je heen? Nou, alle technische, nou, daar kan je het over eens worden.
En de technische is de bovenstroom.
Ja, dat zou ik dan even, dat is gewoon de inhoud van je team. Wat gaan we doen? Waar gaan we heen?
Wat op, weet ik veel, wat op je one page.
Gewoon je one page, wat is de strategie, wat voor systemen. Ja, dat feitelijk ben je dat moment aan beslissen. Hey, je zit met je team bij elkaar op een, weet ik veel, tweedaagse. En je gaat kijken waar je bedrijf naartoe moet, met hoeveel geld, wat de budgetten worden, et cetera. Alleen op dat soort meetingen is er ook een soort onderstroom. Als jij mij gisteravond verteld hebt dat je me een enorme klootzak vindt. Dan kan ik met jou nog wel een tijdje kletsen over hoeveel budget je krijgt. Maar ik weet zeker dat jij minder budget krijgt jij dat vervelend vindt.
Laat jij dan die onderstroom?
Ja, ik ben wel zo. Ja. Ik ben echt zo'n mens die dat gewoon zo door zijn emoties af en toe wel geleid wordt. Ja, schrik, hè?
Fear of resolving conflict.
Anyways, je snapt, even in dit voorbeeld, je snapt, en dit gaat natuurlijk veel, veel dieper in en op allerlei andere...
Ik zou meer budget geven om het goed te maken.
ieder zijn eigen manier om met conflict of met dit soort... Maar wat ik duidelijk wil maken is dat, en dat moet ik soms echt nog met teams vertellen, dat echt 50% ongeveer wat er in op zo'n vergadertafel of in een bedrijf wordt besproken, wordt gevoed door de onderstroom, niet door de inhoud.
Ja, dus op het moment dat iets niet goed loopt, dan kan je zeggen, oké, we moeten betere systemen inrichten, onze vergaderingen moeten efficiënter. Ja. Maar je maakt eigenlijk veel, veel efficiëntere stappen op het moment dat je gaat kijken naar de onderstroom en kijken, zijn de dingen die niet zijn uitgesproken. Ja. Wat,
dus we gaan nu het ook hebben over de grote vergelijking van Plato eigenlijk. Daar komt het gewoon op neer.
Ja, we gaan zo diep, hoor.
Dol op platonisme.
Dus door al het werk wat we hier hebben gedaan, ben ik ook zelf van overtuigd dat inderdaad de inhoud. Wij helpen natuurlijk ook met inhoud en vormgeven aan een snel groeiend bedrijf, hoe je dat nou gaat doen. Maar het is echt maar 50%, denk ik. En als het in de teamdynamiek niet goed gaat, dan dat is de andere 50%. Dat moet echt nog ook goed. En ik zie grote doorbraken voor de leiders en leiderschapsteams die dit goed snappen, die hier werk van maken, die zorgen dat het team. Goed functioneert, dat het elkaar vertrouwt, et cetera. En dat serieus neemt. En teams die dat niet serieus nemen, joh man, dat is echt heel sneu. Want er zitten ook gewoon mensen in die ook verder
willen. Zullen we eens
induiken? Ja, zullen we eens induiken? Geef mij voorbeelden.
Ja, dus vandaag hadden we bedacht dat we vooral in die twee onderste layers duiken. Omdat we dan een beetje verdieping kunnen doen. En dan kunnen we nog een keer een podcast opnemen over die drie erboven. Ja. Nog even voor de luisteraars thuis. Die twee onderste lagen. Mm. Dus de ene is afwezigheid van vertrouwen. En de tweede is angst voor conflict.
Hoe ziet afwezigheid van vertrouwen er in de praktijk uit?
Ja, dit iedereen heeft er wel een beeld bij. Er is geen vertrouwen in elkaar. Of er is te weinig vertrouwen van de eigenaren naar de managers. Of dat soort woorden. Het gaat hier, wat belangrijk is om te beseffen, het gaat hier niet over. Want heel veel mensen, als ik deze vraag stel, zeggen nee, we vertrouwen elkaar wel. En dat zijn ook echt mensen. Ja, ik zou jou wel vertrouwen met mijn kinderen. Zo vertrouw ik jou. Dat is niet het type vertrouwen waar het hier over gaat. Het gaat over het vertrouwen dat jij op de plek die jij hebt in mijn team, dat ik jou vertrouw dat jij er misschien wel de beste voor bent. En dat type vertrouwen gaat het hier over.
Mag ik daar nog wat aan toevoegen? Ja, want ik denk hier wel anders over. Omdat ik denk dat dat... Kennen jullie die boom van vertrouwen? Hebben jullie die wel eens gezien?
Nee.
Ik heb geen boom van vertrouwen in mijn tuin staan, nee. Nou, hoe ziet hij eruit?
Kan je nou aanraden?
Boom van vertrouwen.
Je hebt de boom van vertrouwen. En dat is heb ik natuurlijk uit mijn de tijd dat ik coachopleidingen heb gedaan, heb ik de boom van vertrouwen meegekregen. En die gaat erover dat je vertrouwen kent verschillende niveaus. Mm-hmm. Mm-hmm. En je kunt dus bijvoorbeeld, stel je voor, je hebt die ene vriend of vriendin die vaak te laat is. Dan vertrouw je die, als je die op een gegeven moment ergens naartoe gaat, dan doe je een kwartiertje eerder, want dan wil je toch op tijd daar zijn. Dat is een lichte vorm van een vertrouwensprobleempje, weet je wel. Ja. Dat zit dan op gewoon, in dit een afspraak, iemand heeft een track record met te laat komen, dus dat zit daarboven. Dan heb je, dus die is niet zo heel erg zwaar. Dat doet niet heel veel pijn. Dan heb je iets daaronder, zit op een gegeven moment competenties. Dus dat kan zitten op, is iemand in staat om een goede planning te maken? Is iemand in staat om iets goed te organiseren? Zie ik dat iemand daar eigenlijk, de reden dat iets niet gedaan is, voortkomt dat iemand een competentie of een skill of iemand eigenlijk gewoon niet heeft. Dat is wel iets zwaarder. Ja. Want daarmee denk je, in een vervolgssituatie, dit zou weer kunnen gebeuren. En het is moeilijker om tegen iemand te zeggen, luister, voor dit ik ga trouwen, dus je moet deze keer echt op tijd zijn. Weet je wel, dat soort momentjes. Dus dan is dat al wat zwaarder. En in de boom van vertrouwen zijn dit de stukken die zijn nog boven de grond.
Ja, ja. Maar ik heb het idee dat je naar de wortels toe wil.
Dan heb je daaronder ook nog wat dieper. En zeg maar, als je wat dieper naar die boom van vertrouwen toe gaat, dan komt alweer van, joh, Wat zijn iemands motieven eigenlijk om iedere keer te laten komen of om iets onvoldoende georganiseerd te hebben? Is iemand wel betrokken bij wat voor mij belangrijk is? Heeft iemand misschien een andere agenda? Is iemand
Dit gaat over vertrouwen dat de intenties die je allemaal hebt op dat moment juist zijn.
Ja, dus dat gaat, is iemand wel happy in zijn baan? Is iemand niet ergens anders te staan te solliciteren? Hey, ik liep laatst over de gang en toen zag ik die persoon en toen keek die naar mij en die had die blik in haar of zijn ogen van ik ga ergens anders solliciteren blik.
En ken jij die blik inmiddels?
Zeker. Dus ik zie dan iemand, er is wat. En als het even kan, dan ga ik daarover in gesprek. Maar soms heb ik er ook geen zin in. Of bewust denk ik van, doei. Dan ga ik daar langs. Maar dat is al een heftigere. Want dan ga ik in mijn hoofd denken. Ik moet dan een vervanger. En moet ik even kijken, wie heb ik zitten in mijn LinkedIn-boekjes. Dus dat is al een zwaarder stuk van vertrouwen. En dan heb je nog veel dieper dat iemand het echt gewoon niet voor heeft, goed voor heeft met het bedrijf, met het team.
Integriteit.
Vindt echt mij een eikel, of misschien wel de hele club een eikel. En die vindt het allemaal ruk wat we doen. En afhankelijk van waar dat stuk in vertrouwen zit, heb je ook is het vertrouwensprobleem. En zijn ook de gekkigheid van de dingen die je om dat vertrouwen heen ziet, is groter. Dus als jij denkt, iemand zit, ik kan nu echt iemand hierop verliezen, dan ga jij misschien in je meetings dingen achterwege laten waarvan je bang bent, dit is het druppeltje. En dat is heel wat anders dan als iemand, onhandig is met communicatie of snel dingen vergeet. En even terugkomen op de vertrouwen. Ik denk wel dat ook die andere vertrouwenskwesties in elke meeting, als die er zijn, die agenda's en motieven, dat die meespelen.
Nee, volgens mij is het mooi, want dat is wat we vullen hem aan, hè? Dat is ook wat ik bedoel. Dus nee. Het is niet alleen de bovenste, zoals jij dat noemt, in de boom van vertrouwen. Het gaat niet alleen over vertrouw ik jou met de output, hè, de resultaten, maar het gaat dus ook over het vertrouwen. Wat is precies eigenlijk wat ik bedoel. Vertrouw ik jou ook op je intenties en op je integriteit en op je capaciteiten? Die drie dingen zijn net zo belangrijk. Want vaak wordt er gedacht dat het gaat over vertrouwen. Ik vertrouw gewoon deze persoon wel. Zo echt een te vertrouwen persoon. Leuk, zou ik misschien wel te vertrouwen met mijn kinderen. Of ik vertrouw wel dat het allemaal goed zit. Nee, het is goed, een goede aanvulling. Er zijn meerdere lagen van vertrouwen. Het gaat dus ook over vertrouwen. Iemand zijn integriteit, zijn intenties en zijn capaciteiten. Dus dat zijn meerdere vormen van vertrouwen. Het is belangrijk om te hebben. Als het namelijk, je kan even praktisch voor. Je kan natuurlijk helemaal voor je zien dat als jij in een team zit waarin jij met een paar mensen werkt, waarvan je echt twijfelt over hun integriteit of over hun intenties, kom je natuurlijk never nooit tot een heel functioneel gesprek. Dan kom je nooit verder in die boom. Hè? Wat voor conflict ga je dan uitvoeren? Wordt dat een healthy gesprek? Wordt dat een goed gesprek? Ja. Wordt het een lelijk gesprek? Ja. Laat staan dat je dan nog echt iemand vertrouwt in welk resultaat jij gaat neerzetten.
Ja. Dus eigenlijk even, want het is een vraag, hoe zie je dat dan? Hè? Want er zit je in zo'n team en ik denk dat misschien bij de vorige stukken, ook in de voorbeeld die ik noemde, dat mensen wel wat herkenbaar. Maar hoe uit dat zich dan in een meeting?
Mm.
Nou, stel je voor dat je dat op dat hele lichtstuk iemand te laat komt of vaak afspraken niet nakomt of gewoon slecht georganiseerd is of slecht geregeld wordt, dan krijg je heel veel in meetings dat mensen toch eigenlijk nog heel veel dingen gaan checken en een beetje iemand niet helemaal meenemen of de rekening houden dat iemand het niet voorbereid heeft of dat, want ze hebben dat vertrouwen niet, dus ze gaan er maar vanuit, die zal toch wel niet komen, we weten het nooit met Pietje, want die komt zo vaak te laat en dit.
Ja.
Dus je krijgt dat soort dingen. Maar ook een andere is, je hebt een cultuur van, we kunnen geen fouten maken. We hebben een cultuur van, kop gaat eraf als je iets echt heel doms doet. Of je kop gaat eraf als je het communiceert. Dus je moet het een beetje onder het tapijt vegen. Het kan gaan over dat je jezelf heel erg indekt of heel erg gaat verantwoorden. Of je voelt gewoon dat er niet, dat er geen cultuur is op vertrouwen, maar cultuur bijvoorbeeld op gelijk krijgen of op cultuur op niet aangevallen kunnen worden of defense.
Ja.
En Vic, die zei net ook over, als je nou iemand nieuw in zo'n team erbij komt, dan moet je vaak, dan kan die teamdynamiek veranderen. Er kunnen allemaal agenda's en dingen veranderen. En dan moet je ook, denken wij, de ruimte pakken om dingen met elkaar te bespreken, om elkaar te leren kennen.
En het vertrouwen, hoe je het voedt, dus hoe je het positief kan krijgen, is door ook gewoon inderdaad elkaar ook beter te leren kennen. Dus dus als we het dan hebben over vertrouwen, dat iedereen zijn intenties hetzelfde zijn. Je kan soms wel iets zien bij iemand, omdat iemand gewoon anders is. Hè? Dus jij gaat misschien anders met tijd om dan ik, als we het voorbeeld van op tijd komen. Ja. Allicht heeft het gewoon ergens mee te maken dat jij dat dat weet ik veel last mee heb of zo heb geleerd of uit een jeugd komt waar het allemaal niet belangrijk was, weet ik veel wat. Als ik dat niet weet, en dan neem ik mijn eigen denkenkader, leg ik op jou. En dan vind ik jou dus eigenlijk, heb ik een gebrek aan vertrouwen in jou. Als ik wel weet waar jij vandaan komt en ik weet wat jouw intenties zijn, dat je er ook mee worstelt, dat je het zelf ook irritant vindt dat je te laat komt, dat je het moeilijk vindt, lalalala. En dan hebben wij natuurlijk een hele andere band gaan wij krijgen. Ook als dit nog een keer voorkomt, dan ga ik jou helpen om op tijd te komen. In plaats van dat ik eigenlijk de rest van de meeting jou niet meer aankijk. Omdat ik vind dat mijn denkkader op jou zou moeten passen. Dus daar zie je dus in dat des te beter je elkaar daarin leert kennen. Dat je elkaar intenties leert vertrouwen. Elkaars capaciteiten leert vertrouwen. Dat het natuurlijk veel, dan ga je veel meer in cohesie met elkaar samenwerken. Ja. En het klinkt allemaal wat zweverig en wat ingewikkeld. Maar dit gebeurt gewoon de hele dag. Er zijn heel veel mensen die heel veel teams waarin er in dit hele stuk vertrouwen, het fundament van de piramide, gewoon nog wel wat. Gewoon allerlei gedachten zijn over de ander in het team. Die zich dan uiten in de bovenstroom. Hè? Ja. Dus we gaan het hebben over. Jij komt 10 minuten te laat, even als voorbeeld. Dat vind ik vet irritant. Ben ik al heel boos op je. En vervolgens ben jij aan de beurt om even te vertellen hoe de resultaten van vorige week in jouw afdeling zijn gegaan. Nou, jij hebt het net niet gehaald. Wat denk je hoe ik ga reageren?
Niet zo heel sympathiek.
Nee, waarschijnlijk niet. Want ik twijfel aan jouw intenties. Ik heb geen vertrouwen in jou. Ik ga eens even flink jou
aan de tand. Vind je het wel belangrijk genoeg?
Ja, vind jij het eigenlijk wel belangrijk genoeg? Wat is dit nou? En het was vorige week ook al slecht. En opeens denk je, ja shit, waar zit ik nou in? Zijn wij niet meer constructief? Jij gaat je verdedigen. Ik ga jou aanvallen. Het wordt lelijk. Weet ik wat. In ieder geval, één ding gaat niet gebeuren. We gaan niet samen oplossen. Dus dat is een praktisch voorbeeld van hoe dat er eventjes kan gaan als dat vertrouwen weg is.
Ja, en ook nog een ander voorbeeld op een heel ander level. Ik vind het dat wel mooi dat die gebruiken van onze guru Vern Harnish. Die heeft bijvoorbeeld als kind meegemaakt dat zijn pa was een succesvol ondernemer. En ik weet niet meer precies wat het verhaal was, maar op een gegeven moment is hij alles verloren.
Mm-hmm.
Dus succes, had een mooie huisgeld. Nou, je weet hoe het in Amerika gaat als dat opeens allemaal weg is. Dan gaat alles heel snel down the drain, wordt alles heel snel lelijk. Dat heeft hij meegemaakt.
Ja.
Dus veel hebben en opeens niks meer hebben. En dat betekent dat hij ook vanuit daar altijd zegt, het is wel mooi dat hij deelt, dat hij gewoon een ding heeft met geld.
Ja.
Dus als er dingen zijn, wij maken regelmatig afspraken met hem over het Nederlands voor inkopen of doen of weet ik veel. Dan snap ik nu beter waarom dat soms zo'n heftigheid daaromheen zit. Ik dacht heel vaak van joh, doe eens een beetje relaxed. Schijnbaar is dat dus iets met hem wat heftig is. Zo hebben we allemaal bepaalde trauma's of dingen die we gewoon hebben meegemaakt. En het is absoluut niet zweverig en heel erg constructief om dat goed met elkaar te delen. Omdat je daarop gewoon mensen kunt. Je snapt waar ze vandaan komen. En heel veel dingen die heel heftig waren voor mensen, blijven ze gewoon helaas binnenkaas. Blijf je gewoon je hele leven meenemen.
Ja, en je gedrag ga je daar gewoon iedereen neemt zijn gedrag daarin mee. En dat komt dus ook in teamvorm, in zo'n dynamiekvorm, heel erg naar buiten. Dus ik kan maar beter inderdaad goed kennen. En dus zorg dat je elkaars niet twijfelt over elkaars intenties.
En daar zit die authenticiteit in. Je hebt wat vaak, of ik kom natuurlijk op van die woorden waar ik zelf altijd wel zin heb om grappen over te maken, maar de authentieke leiderschap en weet ik veel. Ik denk dat heel veel begint bij heb je dit mogen delen van elkaar? Ken je dit van elkaar? Kan je elkaar misschien ook wel een goede grap over maken, maar ook wel gewoon elkaar op respecteren en snappen waar iemand vandaan komt, zodat je dat je als team iemand kunt begrijpen waar die zit en ook meenemen waar jij zit. Weet je?
Ja. Ja. Ja, met als doel dus, hè, om gewoon als dat fundament goed staat, dan kan je dus, je komt langzamerhand, kom je tot samen naar goede resultaten. Want dat staat in de piek van de piramide.
Ja.
Want daar gaat het uiteindelijk wel om. Hè. Dus dit is het fundament. Gek genoeg moet je hier hard aan werken. Maar het draait wel allemaal om uiteindelijk gewoon die resultaten ook echt omhoog te krijgen.
Ja, dus wat je eigenlijk zegt is van, hè, als je nou investeert in elkaar beter te leren kennen, dan ga je ook meer zien en voelen dat de intenties van de ander nooit zijn om jou te dwarsbomen.
Niet nooit overigens, het kan wel zo zijn. Dus dan moet je eruit.
Zelden zijn om je te dwarsbomen. Maar hoe beter je elkaar leert kennen, hoe meer begrip je ook krijgt van elkaar. Ja. En hoe meer je dat vertrouwen krijgt van oké, we zijn inderdaad een team, we zijn allemaal aan dezelfde kant. Het is niet.
Je gaat constructief gaan werken.
It's you and me against the problem.
Precies, ja. Ja.
Ik moet dan denken aan, we hadden op een gegeven moment een collegaatje. En die vond relaties gewoon wat minder belangrijk. En ik dacht altijd, hoezo?
Alle relaties.
Ja, die investeerde daar gewoon wat minder in. En op een gegeven moment hebben we toen allemaal een persoonlijkheidstest gedaan.
Mm-hmm.
En uit zijn test kwam ook dat zijn type persoonlijkheid dat niet belangrijk vindt. Ja, het grappige is, er is helemaal niks anders aan. Alleen het staat dan nu als onderdeel van je persoonlijkheid. Ja. En dan had ik er in één keer een stuk meer begrip voor.
Ja, tuurlijk. Dus het is toch gewoon goed om elkaar goed te kennen in deze laag.
Dus even misschien ook om dan heel praktisch. Dus wat zijn de dingen die je kunt doen? Ja. Je kunt natuurlijk als MT dit soort dingen met elkaar gaan delen. Maar en daar ook een soort van, weet ik veel, een gewoonte in krijgen. Elke maand dit, of in het begin van een meeting dat. Of we zorgen dat we ze nu naar met elkaar uit eten gaan. Of we doen elk jaar een festival. Blijven met elkaar ook op die diepere, op die boven, maar ook op die diepe lagen verbonden. Stimuleer fouten maken. Hè. Niet per se dat iemand, maar vooral de risico nemen, dingen uitproberen als iemand een fout maakt. Weet je, daar kun je natuurlijk als MT kun je de ruimte en de kaders creëren om te zorgen dat het gewoon kan. Kun je moeilijke keuzes bespreken. Dus is er voldoende openheid, is er voldoende kwetsbaarheid in de organisatie om elkaar te snappen, de agenda's te kunnen benoemen, maar ook gewoon jezelf te kunnen openen, zeg maar.
Ja, dat is de eerste laag, jongens.
Ja, en wordt het nu tijd voor de tweede laag?
Ja, we moeten daar andere afleveringen aan spenderen, maar laten we die nog even oppakken, inderdaad. Dat is in ieder geval een verduidelijking.
Kun je me meenemen in hoe fear of conflict eruit ziet in de praktijk?
Ja, zeker.
Ik kan me nog wel iets bij voorstellen.
Ja, ik denk dat dit ook goed uit te leggen is. Hè? Dus die tweede laag is in, als je het goed, een functioneel team kan goede constructieve discussies, conflicten uitwerken. Ja. Dus als wij denken dat we een andere strategische richting op moeten, dan kun je daar best even een robbertje over vechten, maar dan luister je ook goed naar elkaar. Als dit goed voor elkaar is, dan weeg je en dan kan je kijken van god, mijn argumenten zijn dit, jouw argumenten zijn dat. En ik kan zelfs ook, als ik deze argumenten niet win, dan kan ik nog steeds naar de volgende laag, namelijk dat ik er nog steeds commitment op kan geven. Ja. Dus deze laag gaat gewoon, is het team in staat om gezonde discussies te voeren, zichzelf allemaal uit te kunnen spreken, maar wel naar commitment op één doel te geven.
En hoe
ziet het eruit? Ik zie het dus vaak dat het er niet is. Want dat heeft vaak dan weer te maken met de laag eronder. Hè, dat er te weinig vertrouwen is. Dus dat mensen zich niet durven uitspreken. Dat conflicten ook gaan knetteren. Omdat mensen denken dat met andere intenties aan tafel zitten. Dat de mensen met andere intenties aan tafel zitten. Dus daarom nogmaals naar die eerste laag. Die is het belangrijkst. Dus hoe ziet het eruit? Ja, dan gaan mensen duiken of gewoon mensen boos worden. Of kijken mensen weg of laat maar. Of
iedereen voelt dat, noemen we dat vaak in gesprekken, de roze olifant. Is er een bepaald gesprek dat gevoeld
wordt? Paarse olifant? Roze olifant. Paarse krokodil. Ja,
voor mij mag het ook gewoon paarse, die is ook gek.
Ja, vind ik wel leuk eigenlijk. Maar goed, een soort olifant staat in de...
En dat is gewoon het gesprek wat niet gevoerd wordt en waarvan iedereen denkt dat het wel gevoerd moet worden. Dus dat is en iedereen lult eromheen, maar het gesprek wordt niet gevoerd. Of uiteindelijk weet iedereen eigenlijk dat één iemand alle beslissingen neemt en dat vindt ook iedereen acceptabel. Terwijl die persoon, vaak is natuurlijk de ondernemer of de CEO, en die beslissingen, doet alsof hij die beslissing heeft gedelegeerd naar anderen. Maar dat is niet zo. Uiteindelijk neemt die de beslissingen of die overruled de beslissingen continu en iedereen accepteert dat. Er is niet een open discussie erbij. Mensen duiken inderdaad, gaan niet het gesprek aan, worden ook niet de kans gevraagd van joh, ik zie aan jou dat jij het anders denkt. Leg even uit, wat denk je anders?
Maar hoe kan je dit nou veranderen? Ik bedoel, het is ook gewoon best wel eng om tegen je, om met je collega's het conflict aan te gaan, toch? Dat kan toch spannend zijn. En hoe kan je nou mensen helpen om daaruit te komen?
Ja, ik denk dat het natuurlijk kan het spannend zijn. Als leider mis je natuurlijk, als je het zo ingericht hebt, dan mis je de mening van andere mensen. Zijn helemaal niet meer erbij. Die gaan niet mee deelnemen in gesprek. Ze gaan niet meer alles laten horen wat ze eigenlijk wel met je te delen hebben. Nou,
ze willen zelf in hun analyse moeten we een andere kant op, maar ze hebben het niet geuit. Dus er is absoluut lack of commitment in het volgende stuk. Dus niemand kan accountable worden. Dus geen resultaten.
Yeah.
He, dus zo simpel is het model in dit geval waar het naartoe leidt. En het komt ook wel gewoon een beetje. Dus daarom is het model zo leuk. Door de laag eronder. Als je daar harder aan werkt, is de kans veel groter dat je ook een healthy conflict kan uitvechten als je elkaar gewoon vertrouwt.
Dus dat is natuurlijk ook... mensen denken wel eens van... Ik moet het anders zeggen. Ik denk wel eens... Ja, weer een borrel met collega's. Ik weet niet. Is dat nou wel nuttig? Maar dat is dus hiervoor hartstikke nuttig.
Nou, wel als je echt ook gebruik maakt zo nu dan van deze opportunities. Dus bijvoorbeeld een feedbackcultuur, wat ook weer vreselijk klinkt. Ja. Maar de eerste keer dat je elkaar feedback geeft, vindt iedereen dat vaak spannend. De tweede keer vinden mensen het ook wel moeilijk. Maar de achtste keer is het gewoon, ben je het gewoon gewend. En kan iedereen met elkaar. Dit is gewoon een gewoonte die je in de organisatie opbouwt. Net zoals dat je bijvoorbeeld zou kunnen zeggen, voor elke beslissing die we nemen, hebben we één iemand in de meeting die zijn vinger mag opsteken. En die altijd advocaat van de duivel van die beslissing mag zijn voordat we hem echt nemen.
Oh ja. Leuk.
Of als je met elkaar in een meeting zit, dan ga je afspraken maken over hoe je een debat aangaat. Of dat bijvoorbeeld van tevoren in de meeting al staat wie er accountable is voor bepaalde beslissingen. En dat die persoon ook echt die beslissingen neemt.
Ja.
En dus er zijn allerlei regels, er zijn allerlei gewoontes die je met elkaar kunt opbouwen om dat conflict aan te gaan. Want conflict is vooral voor mensen spannend, omdat ze het niet gewend zijn. Niet gewend zijn dat het kan gebeuren. En meteen denken dat hun kop er afgaat bij dingen.
Tuurlijk.
Ik denk dat bijvoorbeeld bij Scale Up Company, dat wij heel veel dingen best wel verbeteringen op kunnen doen. Alleen ik denk dat een van de dingen waarvan ik denk dat we het best wel goed doen, is dat we regelmatig met elkaar een conflict hebben. We hebben ook wel met elkaar dingen gedaan waarvan we denken van oké, we waren gewoon niet eens of hadden een stuk. Maar dan bellen we elkaar en dan hebben we een gesprek. En voor mij is dat dan, en dat moet je dan ook met elkaar denk ik checken, maar is het dan ook, daarna kun je ook dingen van tafel gooien en kun je gewoon door.
Yeah.
Betekent niet dat je iets niet vervelend kan vinden of dingen, maar dat conflict wel kunnen hebben. En wat ik heel veel zie in bedrijven nu, hebben ze dat conflict niet, omdat ze bang zijn dat iemand wegloopt. En gaan ze het helemaal mijden, want anders gaat iemand zijn baan opzeggen. En kunnen ze dus niet eens meer feedback aan elkaar geven, anders dan gaat iemand weg of spannend. Of nou ja,
grappig, jij zegt dus dat ze bang zijn dat iemand weggaat of zijn baan opzegt. Andersom, ik vind dus het conflict best wel spannend, omdat ik dan denk, ja shit, straks word ik ontslagen.
Ja.
En het is dus heel fijn, denk ik, hè, als je dus een paar keer het wel doet, dat je dan merkt, oh wacht even, die twee dingen die zijn wel echt van elkaar gescheiden. Dus dat het gewoon, en dan wordt het echt veilig om wel te clashen en om wel conflict te hebben.
Ja,
en wat proof of the pudding is in the eating. Ja.
Stel je voor dat je gewoon met elkaar afspreekt. Elke maand hebben we een paar conflicten met elkaar en vroeien we met elkaar. En we zoeken dat op omdat we denken dat daar een discussie van zit. Of gewoon een hele eenvoudige afspraak. Conflict is een conflict op inhoud, is geen conflict op de relatie. En als mensen dat ook zo voelen, dan denk ik dat goed werkt.
Goeie regel. Conflict is wat je net zegt, dat is een mooie stel. Ja. Gewoon in
conflict
je,
op inhoud is
geen conflict op de relatie. Het zou wel boven elke vergaderruimte mogen hangen. Ja,
ik denk het wel. En hier kun je ook mee spelen. En als iets in een spelvorm komt, als je het gewoon zegt, elke week doen we, elke maand doen we dit, of elke maand doen we dit, dan het is heel kinderlijk, maar als iets in een spelvorm, durven allemaal mensen dingen wel die ze gewoon eigenlijk niet durven als het in de serious wereld is.
Ja, dus het moet gewoon onderdeel zijn van die routines weer. Het zijn van makkelijke dingen die je kan intrainen en kan gebruiken in je business. Ja.
Kunnen we zo meteen richting een einde
gaan? We zullen wel moeten, want we zijn weer heel lang aan het kletsen. En het is een heerlijk onderwerp waar we nog veel vaker over gaan kletsen.
Nou, ik denk dat het heel goed is dat we de piramide uit elkaar getrokken hebben. Want gewoon die basis van het vertrouwen, daar kan je eindeloos over doorpraten.
Ja, ja, ja,
en het is zo moeilijk als dat helemaal kapot is om dat weer goed te krijgen. Denk
heb ik al gezegd dat ik er een track aan het ontwikkelen ben die we aanbieden via Scale Up Company?
Ja, wat toevallig.
Ja, ik denk, maak ook eens een keer reclame.
Ja.
Dus dat is, en daar heb ik wel veel zin in om dat met teams te gaan doen. Ik denk dat het heel veel gaat toevoegen. Dat we door een aantal workshops.
Veel conflict, toch, Vic?
En zoals je weet, ben ik dol op conflict.
Conflict,
hoor.
Zeg
het niet hard thuis. Ik heb heel veel zin om heel veel teams met collega's hier wel een paar stappen in te laten maken. Omdat ik echt geloof dat de teamdynamiek verbeteren gaat gewoon al onze klanten gewoon succesvoller maken.
Oké, dan ga ik hem afronden.
Ja. Ja.
Loop je nog ergens tegenaan? Heb je vragen? Of wil je iets anders kwijt? We helpen je natuurlijk graag. Stuur een van ons een berichtje op LinkedIn of mail naar info@scaleupcompany.com. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast. Scale you later.